Een hele goede morgen. Ik stond net in de aanbidding. En, misschien is het een cliché, of komt het over als een cliché, maar het is zeker niet zo bedoeld. Maar ik had echt zoiets van, God houdt van u. Hij houdt van zijn kerk, hij houdt van zijn gemeente. Maar hij houdt ook van ieder van jullie persoonlijk. Met name de jongeren. Hij bemint je ziel. Dat wil ik echt vanmorgen zeggen. Hij houdt van ons. Op een manier die we niet kunnen bevatten. En dat wil ik gewoon kwijt. Het kwam in mijn hart en ik denk, ik wil het graag delen. Misschien worstel je ermee. Maar ik zou zeggen, eigent je eigen toe. Want hij houdt van je. En hij is betrokken met je. Ik heb vanmorgen een woord. En dat gaat over woorden. Want woorden hebben een enorme impact. Heeft u wel eens gehoord van de uitspraak, alle zegen komt van boven? Ja? Ik heb het opgezocht, maar ik kon het niet vinden in de Bijbel. Het stond er niet in. Ik dacht, het zal wel in Spreuken staan, maar het stond er niet in. Maar waarom kom ik daar nou bij op? Dat zul je straks wel horen als ik de tekst, mijn tekst lees. Maar als klein kind speelde ik met andere kinderen uiteraard in ons dorp Volendam. En dan kwamen we vaak op een schelpenstrandje, dat is onderaan de dijk. En ik woonde daar, of tenminste mijn ouders woonden daar niet ver vandaan. Ik woonde in het centrum van Volendam. Het zal 150 meter zijn geweest. En daar was een bakkertje op de dijk, hij is er al heel lang niet meer. En die had boven op zijn gevel de tekst gegraveerd in steen. Van God komt het al. En gek, hè? Dan ben je een kleine jongen en je speelt daar. En als ik nog wel eens met mensen spreek, ook van mijn leeftijd en zeker die ouder zijn, dan weten ze dat allemaal nog. Dat daar vroeger een bakkertje was en die had in zo'n boog de tekst, van God komt het al. Met andere woorden, hij verwachtte het van God. Van God komt het al. Ik vond dat een veel mooiere tekst dan de boer die in die periode van de stikstofcrisis. Toen had je allemaal borden in de weilanden. Trots op de boer. Nou, dat zeker. Hè, want we hebben ze nodig. Hier zit ook nog een boer. Hè. Daar zijn we trots op. Want ja, ze zorgen voor voedsel. Tenminste, dat is hun werk. Maar er was een boer tussen Broek en Waterland en Amsterdam-Noord. Want ik reed naar mijn werk. En die had daar een bord geplaatst met de tekst. Als u vanmorgen hebt ontbeten, bedank dan een boer. Ik weet niet of u misschien ook die tekst hebt gelezen als u die kant op gaat. Het is natuurlijk al een tijdje terug. Maar ik vond dat een beetje te ver gaan. Als je vanmorgen hebt ontbeten, bedank dan een boer. Ik denk, nou, ik snap wat hij bedoelde, maar ik bedank toch nog steeds God voor mijn brood en voor mijn eten. Want ook al zaait die boer, dat zaait in zijn land, hij maakt het niet. Dat is het wonder dat God erin heeft gelegd. Dat er koren groeit enzovoort. En dat we brood kunnen bakken. En dat bakkertje had dat wel door. Want ook al gaf hij het dorp brood. Hij wist, het komt van boven. Alle zegen. Ik wil met u lezen. Allereerst even een tekst in Psalm 12. Twee versen. En dat is vers 4 en 5. Dat is een beetje een harde boodschap, maar daar staat: de Heere verdelge alle gladde lippen en elke grootsprekende tong. Hen die zeggen, met onze tong zijn wij sterk. Onze lippen zijn met ons. Wie is Heer over ons? En dan wil ik naar Johannes 3. En dat is vers 31 tot 34, het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 3, vers 31 tot 34. En daar kunnen we lezen, er staat: die van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. Wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt. Dat getuigt hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want hij geeft de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Even tot zover. Gaat over Jezus die de woorden God spreekt en over de taal van de aarde, hè, die van de aarde spreekt. De taal van boven, de taal die Jezus sprak, oftewel de taal van de hemel, de taal van de geest, je kunt er alle vormen aan geven, dat is een bijzondere taal. En dat blijkt ook, want als je het leven van Jezus een beetje bestudeert in het evangelie, dan is hij als 12-jarige in de tempel en dan staat er ook dat ze verbaasd stonden van zijn wijze woorden die hij sprak. En toen was hij nog maar 12. Toen maakte hij al zo'n indruk op de leraren van zijn tijd. En dat hij later, toen hij ouder was, in de synagoge het woord, de Torah, opende, dan staat er dat ze verwonderd waren van de woorden van genade die van zijn lippen stroomden. Vind ik ook zo'n mooie zin, hè? De woorden van genade die van zijn lippen stroomden. Zo ervoerden ze zijn boodschap. Maar dan later, als Jezus een grote schare heeft die hem volgt, hè, vele discipelen, dan begint hij te spreken over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. En die reden, die is hard, zeker voor Joodse horen. En dan staat er ook dat velen volgden hem niet langer. Ze gingen niet langer met hem mee. En dan zegt Jezus, zich wendende tot zijn 12 apostelen, tot zijn discipelen. En hij zegt, willen jullie soms ook gaan? En dan zegt Petrus, Heer, waar zouden wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Vind ik zo mooi wat Petrus dan getuigt. Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben beleden dat gij zijt de heilige Gods. De Messias. Ik denk dat is het getuigenis van een ware gelovige. Gij hebt woorden van eeuwig leven. Want de woorden die Jezus sprak moeten ook voor Petrus zijn Joodse oren hard geklonken hebben. Toen Jezus sprak van het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. Want dat was streng verboden natuurlijk voor de Joden om bloed tot je te nemen. Maar hij zegt, gij hebt woorden van eeuwig leven. Petrus had geproefd dat in de boodschap van de Heer Jezus, zijn onderwijs, zijn woorden, daar proefde hij woorden van eeuwigheidswaarde in. Woorden van de heilige Gods. Want hij had beleden, gij zijt de heilige Gods. Dus Petrus volgde Jezus niet vanwege de wonderen of de genezingen die hij deed, of vanwege het eten en drinken waarin hij voorzag, door zijn wonderen. Nee, ze volgden hem om zijn identiteit. Gij zijt de Zoon van de levende God. Waarheen zou ik heen moeten gaan als ik dat nu weet? Vind ik zo mooi. Ik denk dat is het getuigenis van een gelovige. Maar mijn vraag is natuurlijk, Welke taal spreken wij? Jezus sprak de taal van boven. De taal die zo enorm verschil maakt in het leven van mensen. Een taal die ze eigenlijk nog nooit hadden gehoord. Daarom waren ze zo verwonderd over de wijze waarop hij sprak. Met autoriteit en gezag, staat eruit. Maar ook voor ons geldt dat, want Petrus schrijft in een van zijn brieven: spreekt iemand, laten het woorden als van God zijn. Ik denk, wow, best wel een verantwoordelijkheid. Spreekt iemand, laten het woorden als van God zijn. Ik ben wel blij met dat woordje als, want dat staat ertussen. Want als je dat weghaalt, dan staat er: spreekt iemand, laten het woorden van God zijn. En dan, eerlijk gezegd, ben ik dan op mijn hoede. Want als iemand zegt, zo spreekt de Heer, en dat kan, dan wil ik wel goed luisteren. Want ja, dan spreek jij niet meer, maar dan spreekt God. Zo breng je het natuurlijk ook. En dat kan, hè, want dan zit je al een beetje in de profetie. Zo spreekt de Heer. Maar dat is niet wat Petrus bedoelt in zijn brief. Hij zegt, spreekt iemand, laten het woorden als van God zijn. Met andere woorden, laten ze van boven zijn. De taal van de hemel, van de geest, betekenisvolle woorden spreken. Met andere woorden, wij zijn geroepen om de taal te leren spreken die Jezus ook sprak. De taal van boven. Want wij spreken twee talen. Bent u daar al achter gekomen? Ja, sommigen spreken meerdere talen nog. Maar elke gelovige spreekt zeker twee talen. Namelijk, we kunnen de taal van boven leren spreken, maar we spreken van nature de taal van deze aarde. Dat heeft met onze gevallen natuur te maken. En die spreken we ook. Jacobus zegt dat toch ook, hè? Hij heeft het over de tong en die beschrijft hij dan als een vuur, als een onberekenbaar kwaad, zegt hij. Waarmee we de Heere loven. En waarmee we de mensen vervloeken die naar Gods beeld geschapen zijn. Hij schrijft, uit dezelfde mond komen zegeningen en vervloekingen voort. Dit moet niet zo zijn, schrijft hij daarnaast. Jacobus kwam dat tegen bij gelovigen. En ik denk dat hij een punt heeft. Want niemand van ons is volmaakt in zijn spreken. Ook dat staat in zijn brief. We kunnen zomaar harde woorden zeggen tegen iemand. Of vuile woorden. Want Jezus geeft dat ook aan. Er is een verbinding tussen onze tong en ons hart. De gezegdes geven dat ook al aan. Iemand kan zijn hart op de tong hebben, ja. Hart op de tong hebben. Iemand die snel klaar staat met een woord of een weerwoord. Of waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Ook zo'n gezegde. Maar ook Jezus zegt het, hè? Die in het evangelie. Hij zegt, niet wat de mond binnengaat, maakt een mens onrein. Maar wat de mond uitgaat. Namelijk, uit ons hart komen boze overleggingen, leugens, godslasteringen, vervloekingen, vuile taal enzovoort. Dat komt uit ons hart, maar het vindt zijn weg via onze woorden, onze mond. En daarom betekent het, ja, hoe leer ik die taal van boven te spreken? Hoe leer ik zo met mijn woorden om te gaan, dat ik daarmee tot zegen ben? Opbouwend, bemoedigend enzovoort. Dan moest ik denken, ja, als Jezus het dus verbindt met ons hart, daar komt het uiteindelijk uit voort. Harde woorden, veroordelende woorden, afwijzende woorden, partijdige woorden, noem het maar op, er is zoveel. En we staan er bloot aan, hè, want niemand van ons is volmaakt in zijn spreken. Dan moest ik denken aan Colossense, de brief waar Jezus zegt, of waar Jezus niet, waar Paulus schrijft. Hij zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn, die in Christus zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Want als ons denken gevuld wordt met de dingen die boven zijn, dan beïnvloedt dat ons spreken. Dan zal dat ook onze, in onze woorden teruggevonden worden. Want het begint altijd in ons denken. Daar is de strijd meestal gaande. Ergens anders schrijft Paulus ook, hè, bedenk dan al wat waardig is, al wat rein is, al wat rechtvaardig is, al wat deugdzaam en welluidend is. Een beetje de taalgebruik van de NBG natuurlijk, maar bedenk dus alles wat gewoon zuiver en goed is en heilig is. Bedenk dat. En het zal ook in je spreken tot uiting komen. Dus als ons hart gericht is op God, als ons hart gericht is op boven, zou je kunnen zeggen, dan gaan wij ook de taal spreken van boven. Dan wordt onze taal een verzoenende taal. Een verbindende taal. Dan kiezen we geen partij, maar dan zijn we onpartijdig in onze communicatie met anderen. Want woorden doen ertoe. En ze hebben een enorme impact. Sterker nog, Jezus werd veroordeeld door de woorden van mensen. Daardoor raakte hij aan het kruis. Natuurlijk, het was geregisseerd door God de Vader. Maar we lezen dat valse getuigen stonden tegen hem op. En die verzeiden van, ja, hij heeft gezegd, hij zou de tempel afbreken en weer in 3 dagen opbouwen. En Caiaphas zegt, wat heb je daartegen in te brengen? En uiteindelijk zegt Caiaphas tegen hem, zeg het nu maar, bent u de zoon van God? En Jezus zegt, gij zegt het. En dan zegt, en roept Caiaphas ook, hij heeft God gelasterd, weg met hem. En we weten, hè, hoe de menigte werd opgehitst door te roepen en te schreeuwen, kruisig hem, kruisig hem. Hij werd veroordeeld door de woorden van mensen. En wat zegt je? En wat zet de taal van boven daar tegenover? Tegen de taal van de aarde die veroordelend is, die afwijzend is, die altijd weer opnieuw hard en meedogenloos is. De taal van de hemel is zo totaal anders. Als Jezus op het punt staat te worden gekruisigd, als die menigte roept, kruisig hem, dan spreekt Jezus tot zijn Vader, Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En wat te denken van zijn allerlaatste woorden. Het is volbracht. Dat was zijn laatste woord. Het is volbracht. En wat een lading zit er in dat woord. God die in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Waardoor wij nu vergeving van zonde hebben. Waardoor we verlost zijn. Waardoor onze schuld is weggedragen. Waardoor we gerechtvaardigd zijn. Waardoor we mogen leven in de vrijheid van de Geest die Hij ons heeft geschonken. Verzoening. Er zit zoveel in dat woord verzoening. En Hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Dat staat er ook in. Ook wij hebben die bediening om verzoenende woorden te spreken. Een boodschap van verzoening en vergeving. Daartoe zijn we geroepen als kerk, als gemeente. Want het belang van onze woorden weegt zwaar. Zo zwaar zelfs, dat het onze bestemming bepaalt. Dat vond ik zo opmerkelijk om te ontdekken, dat ik hem aan het voorbereiden was. Maar onze woorden bepalen onze bestemming. Luister maar wat Jezus zegt in het evangelie. Maar ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen ze rekenschap geven op de dag des oordeels. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zult gij geoordeeld worden. Daar zegt hij het. Naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zult gij geoordeeld worden. Dan denk ik, oké. Oftewel, onze woorden bepalen onze bestemming. En dat klopt, want Paulus schrijft dat in de Romeinenbrief voor ons. En voor de christenen. Hij zegt, wie met de mond beleidt dat Jezus Heer is en met zijn hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zoals we gezongen hebben vanmorgen, zal behouden worden. Hoe is dat, hè? Want daar is weer dat getuigenis van Petrus. Petrus had beleden: gij zijt de heilige Gods. Gij hebt woorden van eeuwig leven. Waarheen zouden wij heen gaan? En dat schrijft Paulus ook in de Romeinenbrief. Wie met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is en met zijn hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zal behouden worden. Want daar ligt onze rechtvaardiging. Niemand kan zeggen, zegt de Bijbel, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Ik vroeg me dat af, want ik denk, hé, in het evangelie staan er een aantal keren dat ze zeggen, Heere, Heere. Maar dan zegt de Heer, ik heb u nooit gekend. Dus je kan gerust zeggen, Jezus is Heer. Maar, daar wordt natuurlijk iets anders mee bedoeld. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. En toen las ik dat vers in Psalm 12, waar staat, in vers 5, hen die zeggen, met onze tong zijn wij sterk, onze lippen zijn met ons, wie is Heer over ons? Met andere woorden, zij erkennen Jezus niet als Heer over hun leven. Want ze zijn sterk met hun eigen lippen, met hun eigen woorden. Ik denk dat is een belangrijk gegeven. Maar voor ons geldt natuurlijk dat je Jezus hebt erkend als Heer. Met andere woorden, je geeft je over aan Hem. Hij heeft het nu voor het zeggen in jouw leven. Want de Heilige Geest is de geest van het zoonschap, zegt de Schrift. Waardoor wij roepen, Abba, Vader. Dat zeggen we door de Heilige Geest. Want die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En ik hoop dat dat uw persoonlijke ervaring is. Dat de Heilige Geest met jouw geest getuigt dat je een kind van God bent. Dat je gerechtvaardigd bent uit geloof. Dat je daar niet aan twijfelt of denkt, nou, ik weet het eigenlijk niet of ik wel God toebehoor, of ik wel goed genoeg ben. Nee, het is volbracht voor jou. Het gaat niet om goed genoeg zijn, het gaat om wat je gelooft. Het gaat erom dat je gelooft dat Jezus voor jou aan dat kruis is gegaan. Dat Hij is gestorven en opgestaan. En als je dat met je mond belijdt en met je hart gelooft, dan ben je voor God gerechtvaardigd. Dan ben je een rechtvaardige in zijn ogen. Want dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Want die getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En zo zie je dus, onze woorden doen ertoe. Onze belijdenis doet ertoe. Ik wil eindigen met het boek Spreuken. Daar gaat veel over woorden, uiteraard. Het boek zegt het zelf al, hè? Spreuken. Maar er wordt gesproken over mensen wiens woorden doorwerken als dolksteken. Ik denk, wow, dat is ook heftig. Dus diens woorden zijn als dolksteken waardoor ze mensen verwonden. Vanmorgen nog kreeg mevrouw Alice een appie van een collega van haar werk. Want die der vader was overleden. Ze was al de afgelopen week een paar dagen niet op school geweest. En deze vrouw is opgevoed door haar ouders. Het waren gelovige mensen, evangelische mensen kwamen ook in evangelische gemeente. En Alice had een gesprek met haar gehad van de week. En toen kwam er naar voren dat zij had helemaal geen enkele band met haar vader. Sterker nog, ze had zich van hem afgekeerd. Nu was ze dan daar, omdat hij op zijn sterfbed lag. Maar ook daar voelde ze helemaal niks bij. Zo heftig. Maar het had alles te maken met de opvoeding. Althans, zoals ik het had begrepen. Van die vader. En ook al was hij bang om te gaan. Hij kon het niet over zijn lippen verkrijgen om vergeving te vragen aan zijn kinderen. Tenminste, dat is wat ze zei. Maar zij had zich van het geloof afgekeerd. Zij had er haar buik vol van. Juist door wat ze allemaal moest doormaken en ervaren in het gezin. Ze was ook gescheiden. En nu zit ze in een hoek. Een beetje alternatief, zweverig. Terwijl ze alles weet met haar verstand. Want Alice zegt, ik kan gewoon met haar praten over het geloof. Ze weet alles. Want de vader had ook heel veel kennis van de schrift enzovoort. Maar ik vroeg me eigenlijk dan ook af. Ik denk, wat voor woorden heeft hij gesproken in het leven van zijn dochter? Dat je er zo tegenover komt te staan. Dat die hele band weg is. En dat je zo koud en kil met elkaar omgaat. Ik vond dat best wel heftig. Maar het staat niet op zichzelf. Ik ben ook in gesprek met een broeder. Die is al een paar jaar ouder dan ik. Dus die is, ik geloof, van 67. Hij komt nu al een half, ja, misschien wel langer dan een half jaar. Nog geen jaar, denk ik. Bij ons in de gemeente. Zijn vrouw komt in een andere gemeente. Een ander groepje. Het is eigenlijk geen gemeente, maar een groepje gelovigen. En hun huwelijk, ja, je kan het eigenlijk geen huwelijk noemen. Het is een en al veroordeling hoe ze met elkaar omgaan. Veroordeling en kleinering. Woorden van veroordeling, voortdurend. Dat ik denk van, hoe is het mogelijk? Dat je zo met elkaar omgaat. Ik bedoel, natuurlijk, je hebt allemaal een weg te gaan. En als je jong bent in het huwelijk, dan moet je dingen leren. Maar hun zijn, ze gaan naar de 70. En nog hebben ze zulke manier van communiceren dat het allemaal veroordeling en harde woorden zijn. Kwetsende woorden. Dolksteek. Ik vind dat moeilijk te aanvaarden. Ik denk, je bent gelovig. En we zijn geroepen om juist die taal van de hemel te spreken. Een verzoenende boodschap. De taal van genade. Want die sprak Jezus. Hè? Van de woorden van genade die van zijn lippen stroomden. Daartoe zijn we geroepen. Om te vergeven. Om elkaar te zegenen. En dan hoor je eigenlijk het tegenovergestelde. En je proeft de pijn in zijn hart. En hij gaat ook niet vrij uit. Dat weet ik heel goed. Hij gaat ook niet vrij uit. Maar het heeft wel te maken met de groep waar dan ook deze vrouw in komt. Want we kennen die groep. En hun boodschap is een hele veroordelende, harde boodschap. Ook naar mensen die niet geloven toe. Daarmee willen ze indruk maken, denk ik. Of confronterend zijn, of noem het maar op. Maar het werkt niet. Het werkt gewoon niet. Want wij kunnen het geloof niet in iemands hart leggen. We kunnen ze wel liefhebben. En daartoe zijn we geroepen. Je naaste liefhebben. En dan staat er ook zo'n mooie spreuken. Is een goed woord zo belangrijk op zijn tijd? Want een goed woord verblijdt het hart, staat er. En in Spreuken 25 vers 11 staat zo mooi. Een woord in de juiste vorm gesproken is als een gouden appelen op zilveren schalen. Vind ik ook zo mooi. Die vallen op. Die vallen op. Gouden appelen op zilveren schalen. Dat zijn betekenisvolle woorden. Van hoop. En vertrouwen. Ik wil eindigen met iets dat Paulus ook schrijft aan de gemeente. En dat vind ik altijd wel een confronterende hoor. Want ik weet, we zijn allemaal onderweg. En probeer maar eens gewoon altijd het juiste woord te hebben. Maar Paulus zegt, u spreken zij ten alle tijden aangenaam. Niet zoutloos. Gij moet weten hoe gij in ieder het juiste antwoord moet geven. Ik denk, wow, ik vind dat nogal wat. Vind ik confronterend. Dat je moet weten hoe je in ieder het juiste antwoord moet geven. Niet zoutloos. Met andere woorden, er mag gerust wel eens wat pittigheid in zitten. En ik herken, daar faal ik in. Ik ben niet altijd in staat om het juiste antwoord te geven. Daarom ben ik zo dankbaar voor Gods genade. Want daar zijn we allemaal afhankelijk van. Niemand is volmaakt in zijn spreken. Maar we mogen ons er wel naar uitstrekken. Dat onze mond een instrument wordt van de Heilige Geest. Dat onze taal de woorden spreekt die God verhoogt. Een taal waarin zijn liefde, zijn genade tot uiting komt. Een taal die rein en heilig is. Geen vuile taal. Geen harde taal. Maar een gezonde manier van communiceren. Ook niet oppervlakkig of zonder betekenis. Dat komen we veel tegen bij ons. Hé, hey, hoe is het? Mooi weer. Ja, doei. Doe ik zelf ook wel eens. Dan denk ik, zo oppervlakkig toch. Je mag er wel eens over nadenken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we de dingen bedenken die boven zijn. Dat we tijd doorbrengen met de Heer. Dat ik, om de taal te leren die van boven is. Als je een taal leert, of het nu Engels is of maakt niet uit. Dan moet je op les. Dan moet je leren die woorden goed uit te spreken. Je moet de betekenis daarvan leren. Nou, ik denk dat is in wezen hier ook mee. Je hebt dat woord van God nodig. Je hebt die omgang met God nodig. Om de taal te leren spreken die tot zijn eer zal zijn. En dan eindig ik ook met die prachtige gebed van David in een van zijn psalmen. En daar legt hij ook dat verband tussen hart en tong. Hij zegt, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Ik denk, dat is een mooi gebed om over te nemen. Om daarmee te beginnen. Heer, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Zodat ik niet verval in die veroordeling, in die afwijzing, in het pijn doen door mijn woorden. Maar dat ik me laat leiden door de Heilige Geest. Verzoenend, vergevend. En soms gewoon stil te kunnen zijn. In plaats van onmiddellijk te moeten reageren. Dit is wat ik met u graag wilde delen vanmorgen. Amen.